U hebt net gezongen over degene die knecht wilde zijn, de koningknecht. Hij wilde hier op aarde de knecht van de Heere zijn. Misschien zijn we vertrouwd met een bijzondere tekst uit Filippenzen 2, waar geschreven is dat hij het aan God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht. Ik probeer wel eens uit te leggen, dat had hij al, dat hoefde hij niet te roven. Dat heeft de Satan wel geprobeerd, die wilde aan God gelijk zijn, heeft het echt tot het, in het uiterste doorgevoerd. Maar de Heer Jezus was God. En hij was niet alleen God in de zin van, hij lijkt er een beetje op, maar hij was ook in de gestalte van God. En dat woord gestalte is in het Grieks, dat is het eerste Griekse woord wat ik ooit uitgelegd kreeg. Dat betekent dat hij dan de wezenlijke eigenschappen heeft van. Het Griekse woord morphe, M-O-R-P-H-E. Hij heeft dus niet een beetje op God geleken, maar hij was het ook echt. Alle kenmerkende dingen van God waren bij hem. Maar hij heeft zichzelf ontledigd, vernederd en hij is aan de mensen gelijk geworden. En dan komt datzelfde woord morphe nog een keer voor in dezelfde tekst en de gestalte van een slaaf aannemende. Weer datzelfde woord. Dus hij leek niet een beetje op een knecht, op een slaaf, maar hij was het ook echt. Helemaal. De bijzondere kenmerken van een slaaf waren bij hem te vinden. Filippenzen 2. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam die gegeven die boven alle namen is. En dat begrijpen we dan ook. Er is nog iets, en dat wil ik ook als een opmerking vooraf gaan zeggen. Ik heb het al vaker gezegd. In het boek Exodus spreekt de Heere over zichzelf als hij de 10 geboden, de 10 woorden uitspreekt. Dat gaat gepaard met glorie, met heerlijkheid, met bezuingeluid dat gaandeweg sterker wordt. Dat is een enorme manifestatie geweest van Gods heerlijkheid. En dan zegt de Heere, nadat het volk op grote afstand staat en bang is, dan zegt de Heere, en toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. En dan praat de Heere over een altaar. De Heere heeft maar één plaats waar hij kan staan en zegenen. Dat is het altaar. Daarom zal een zegenstroom in het boek Ezechiël ontspringen in het huis van de Heere van onder het altaar. Daar komt het vandaan. Dat is ook in het laatste Bijbelboek zo. Dat is ook in het boek Zacharia zo. De stromen van zegen hebben hun ontstaan bij het altaar. En u weet het, u hebt net Goede Vrijdag meegemaakt, u hebt het misschien gelezen of beluisterd. Maar het altaar aller tijden is het kruis ooit op Golgotha neergezet. En daar is het offer aller tijden de Heer Jezus Christus zichzelf gaan geven. En daar gaat het ook over vanavond. Maar ik wou nog iets verder gaan in het boek Exodus. Vindt u dit in Exodus 20. Maar in hoofdstuk 21 gaat het ineens over een Hebreeuwse slaaf. En ik heb me vroeger echt afgevraagd, moet dat nu zo, als het over het meest mooie en het meest diepe van Yahweh, van de Heere gaat, dan ineens een soort, ja, hoe je met een knecht om moet gaan, een soort cao-bepaling. Is dat wat de Heere bedoelt daar? Maatschappelijke verhoudingen? Nee, dat is het niet. Want de Heere zegt, als er een Hebreeuwse slaaf is, dan moet hij 7 jaar dienen en hij moet zijn loon ook krijgen als hij na 7 jaar weggaat. Maar als hij niet weg wil gaan en zegt, ik heb mijn heer, mijn vrouw, mijn kinderen lief, ik wil niet als een vrij man weggaan, dan zal die baas, die heer van het land en zo, hem bij de goden, kleine letter, bij de belangrijke mensen, bij de overheid van die tijd, dus bij de notarissen en bij de notabelen brengen. En dan zou die heer zijn oorlel met een priem doorboren en zo zou die slaaf aan dat huis geprikt worden en daar nooit meer vandaan kunnen. Dat is het, de uitdrukking. Ik ga het nu anders zeggen. Als de Heere het heeft over zijn zichzelf, zijn glorie, zijn heiligheid, de 10 woorden, dan staat het volk op afstand. Toch heeft de Heere een plekje waar hij kan staan om te zegenen. En hij zegt ook in Exodus 21 door wie hij dat doet. Dat is die knecht. Dat is dus niet een soort maatschappelijk verhoudingenstukje, alleen maar over hoe je omgaat met elkaar als heer en knecht, maar dat gaat over de knecht des Heren. Want, nog een opmerking vooraf, dan heb ik het 3 gehad en dat is zat. Zacharia 3 vertelt van een hoge priester Jozua die met vuile kleren voor de engel van de Heren staat. En de Satan wijst en zegt, kijk eens, heb je dat gezien? Die man kan helemaal geen hoge priester zijn, dat bestaat niet, die kan helemaal niet dienen in het huis van de Heren. Dat is ten ene male onmogelijk. Kijk maar eens hoe die eruit ziet en wat hij allemaal gedaan heeft. Dan is er nog iemand daar die zegt, doet uit hem die vuile kleren en trekt hem een statiegewaad aan. En dat gebeurde ook. En ze hebben een reine tulband op zijn hoofd gezet. En dat is een geweldige ommekeer. Maar dan komt het wat ik bedoel. Op dat moment komt in Zacharia 3 de knecht naar voren. Zie waar, de spruit, mijn knecht de spruit, die uit zal spruiten, die zal het doen. Dan zie je ineens dat de spruit in mijn vertaling met alle hoofdletters geschreven een type is, een beeld is van de Heer Jezus. U weet, 4 keer komt er een uitdrukking de spruit voor in het Oude Testament, corresponderend met de 4 evangeliën. Dat is op zich al een studie waard en ook een zegen geeft het. Maar de spruit daar is degene die vuile kleren verwisselt voor een statiegewaad. Dat doet hij. En hij doet het. En ik heb het nu door deze 3 voorbeeldjes al over de Heer Jezus. En over niemand anders. Hij wilde dienen als een knecht. Hij wilde zijn leven afleggen. Hij was die koningknecht die zijn leven heeft afgelegd. In het boek Jesaja vindt u 4 profetieën over de knecht van de Heer. Jesaja 42, daar ga ik nu een klein stukje van lezen. En ook uit hoofdstuk 49 en uit hoofdstuk 50 en uit hoofdstuk 53. Dus 4 profetieën over de knecht des Heren. Nu ga ik dat niet achter elkaar lezen, want ik ben bang dat we dan een beetje verdrinken in de veelheid van teksten of stof. Dus ik ga eerst iets over 42 zeggen en dan over 49 en dan over 50 en dan over 53. Jesaja 42. Zie mijn knecht, ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal door de heidevolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal niet zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven. Hij zal niet geknakt worden. Totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. En dan vers 6. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. En iets verderop, in vers 7, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerken te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Ik, de Heere, dat is mijn naam. En dan vers 9, de voorgaande dingen, zie, ze zijn gekomen, maar nieuwe dingen verkondig ik. Voordat ze ontkiemen, doe ik ze u horen. Dat is de eerste profetie over de knecht van de Heer. Ik heb in een ik wou graag een keer iets verduidelijken en daar heb ik iets verteld over mijn eigen ervaring. De eerste keer dat ik er echt bewust bij terecht kwam, dat was toen ik samen met anderen in Zwolle aan het evangeliseren was. We hadden een prachtige vergunning, een geluidsinstallatie in de auto, een toeter op het dak. En we mochten in elke straat toen een lied laten horen en een kleine verhandeling geven, een korte evangelieprediking doen. En dat gebeurde ook. We hebben heel Zwolle 3 keer gehad. Dus dat was een bijzondere zegen. Dat is ten enenmale ondenkbaar vandaag. Daar krijg je nooit meer toestemming voor. Maar toen lukte dat nog. En toen waren we ergens in Zwolle. Ik vergeet het plekje nooit meer. Simon van Slingelandplein. Bij een winkelcentrum. En daar zomertijd had ik net een bijzonder... Ik probeerde dat bijzonder duidelijk verhaaltje te vertellen. Het was een beetje warm en ik had het raampje van de auto een beetje openstaan. En er kwam een meneer langs die een klein briefje in zijn hand had. Zo'n soort opgevouwen ding. Door dat raampje gestuurd. En dat viel zo op mijn schoot terecht. Ik heb ook niet direct gekeken, want er moest nog een liedje gezongen worden. En dat moet je even aanzetten. Enfin, toen dat gebeurd was, keek ik. En wat staat erop? Slechts 1 tekst. Jesaja 42, vers 2. Nou, ik zakte door de autostoel heen. Ik zal mijn stem niet verheffen op de straat. Dat was nu precies wat we wel deden. Dus zo ging dat toen. Ik was verbouwereerd, verbijsterd. En we hebben een koffiehuisje, een van de broeders en zusters, opgezocht om daar een kopje koffie te drinken. En daarover te praten en daarover te bidden. En dan weet je niet meer wat je doet. Mag dat dan niet? We waren zo blij met zo'n vergunning. En dan blijkt dat dat helemaal niet past. Dat dat helemaal niet kan met Jesaja 42 vers 2 in de hand. We hebben lang gebeden. En de Heer heeft antwoord gegeven. We hebben mogen doorgaan. En het is een schitterende zegen geworden. Het gaat in Jesaja 42 over iemand die geen reclame maakt voor zichzelf. En dat is de achtergrond van: hij zal zijn stem op de straat niet doen horen. En hij zal niet schreeuwen. Het stikt van de reclameborden vandaag. Via de schermen die voor je aandacht komen. Of dat nu door de computer komt of door een televisie. Dat laat ik helemaal los. Maar het gebeurt wel. En dan maar door de krant. Maar het gebeurt. En iedereen praat voor zijn eigen parochie. Gaat zijn eigen club promoten. En het is nu zover dat de knecht van de Heer belangrijker is dan de Heer. Voorbeeld, ook vaak geciteerd. In Sunem woonde een mevrouw, een welgestelde dame. En Elisa kwam daar op bezoek. En die welgestelde dame zei tegen haar man: ik wil graag dat je op mijn dak een soort logeerkamertje maakt. Een bovenkamer. En met een bed en een kandelaar en een stoel en zo. En als die man godsdienst komt, dan kan hij daar een poosje logeren. Nou, dat heeft die man goed gevonden. Dat is ook gebeurd. En Elisa is daar ook steeds gaan wonen, gaan slapen. En toen heeft Elisa aan Gehazi gevraagd, zei ik, wat zouden we voor die mevrouw kunnen doen? Nou, ze heeft geen kinderen, zei Gehazi. Nou, Elisabeth, over een jaar kom ik terug en dan heb je een zoon. Nou ja, te gek voor woorden. Die zoon kwam. Die zoon is gegroeid. Die zoon gaat naar zijn vader op het land. Die is bezig met de oogst, met de maaiers en zo. En die zoon die krijgt daar op het land, wij nemen aan, een zonnesteek. En sterft. Vrijwel direct. Nou, niet direct, maar hij is echt wel bewusteloos. De knechten dragen die jonge man, die zoon, naar het huis. Leggen die jonge man op het bed van de man Gods, weet je wel, in die bovenkamer, in die logeerkamer. En daar is hij gestorven. En toen is die mevrouw gaan zeggen tegen haar man: ik wil nu naar de man Gods. Toen zegt hij: het is toch geen Shabbat of zo, of het is geen feest. We zouden vandaag zeggen, het is toch geen Pasen of het is nog niet zondag of zo. Dat hoeft door de week toch niet te geloven of zoiets klinkt erin door. Maar ze zegt, ja, ik wel, direct, met spoed. Ze is gegaan en ze komt bij Elisa, die haar verdriet peilt. Misschien ook al weet wat er aan de hand is door de Heere. En tegen Gehazi zegt zijn knecht, en nu rennen, Gehazi, hier is mijn staf, ga heen en doe iets. Nou, dus die moesten op een draf naar het huis gaan en moest dan zijn staf op het gelaat van de jongen gaan leggen. En dan komt wat ik bedoel. Zij zegt, ik ga niet bij u vandaan. Als u zelf niet meegaat, anders gezegd, ik wil niet de knecht van de man Gods, ik wil de man Gods zelf. En dit is heel fijntjes. Vandaag wordt er reclame gemaakt voor de knecht van de man Gods. En bijna nooit over de man Gods zelf. En de man Gods zegt, je moet geen reclame maken, je moet je stem hier op de straat laten horen. En als de Heer Jezus wonderen doet, dan zegt hij zelfs tegen mensen van, en niet bekendmaken. Vertel het niet in huis, ga niet daar of dit zeggen. Laat het maar zo. Niets, bijna niets daarvan vind je terug. Ik las vanmorgen een heel klein stukje over Johannes de Doper. Hij moet wassen. En de knecht zei, ik moet minder worden. Precies hetzelfde. Je vindt iedere keer die schitterende trek van onze Heer Jezus terug. De knecht Gods. Ik ga niet voor mezelf praten. Ik mag geen reclame voor mijn club, voor mijn kerk, voor mijn geloofsleer, voor mijn visie, voor mijn visioenen. Iemand die zichzelf een klein beetje respecteert heeft tegenwoordig een bijbelschool. Sorry hoor, ik ben een beetje te kattig. Maar ik wil zo graag duidelijk maken wat ik bedoel. Om wie gaat het nu eigenlijk? Over wie hebben we het? Hebben we het altijd over die onderdelen van, of die verschilletjes in, of hebben we het over hem? De bedoeling is van de knecht des Heren dat hij het niet over zichzelf heeft. Waarvan akte? Dat moet ik leren. Dat moet ik oppakken. Ik moet minder worden en hij moet meer worden. Dat is niet een reclame maken voor mijn club, voor mijn richting, voor wat ik een beetje mag doen, maar voor de Heer Jezus. Dat wil ik ook graag. Heb ik ook hem beloofd, maar de duivel die zit als de kippen erbij bijna bovenop om te vertellen, maar jij bent ook niet onbelangrijk hoor, wat denk je wel eigenlijk? Want stel dat jij het niet doet, wie doet het dan? Nou, daar gaat hij weer. Die probeert je omhoog te krijgen en op een bepaald moment maak je reclame voor jezelf. Campagne A en B en C en D. Ik ken er een hele rij voorbeelden van, maar die kennen jullie ook. Als je eerlijk bent, dan zie je dat om je heen gebeuren. Zie mijn knecht, die ik ondersteun. Daar zegt de Heere door Jesaja, en hij is niet eens alleen die knecht, want ik ben er ook bij, zegt Yahweh. Ik hoor bij hem, die ik ondersteun. De Heer Jezus zegt, vlak voor zijn kruis, allen hebben mij alleen gelaten, en toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Zie mijn knecht, die ik ondersteun. Prachtig omschreven. De Vader, u hebt dat in een voorbeeld in het Oude Testament, als Abraham Isaac moet offeren boven op de berg Moria, waar later de tempel dan kwam, dus op de tempelberg zouden we zeggen, dan gaan die twee samen. Die tekst die kent u ook, twee keer wordt dat gezegd daar, en u verbaast zich erover dat één hout draagt en de ander mes en vuur draagt. En dan de vraag, waar is dan het lam? God zal zichzelf een lam als brandoffer voorzien. Zo, zie mijn knecht. Ziet u het gebeuren? Dat ze samen gaan. Het is niet een werk van de Heer Jezus, die zelf zegt in Johannes 5, ik kan niets doen uit mezelf, tenzij de Vader mij dit gezegd heeft. En dat betekent niet in Johannes 5 dat hij, laat ik maar zeggen, een goede leerling was, die afkeek hoe de leermeester het deed. En als hij dat goed gezien had, dan kon hij het ook zelf. Zo wordt het uitgelegd. Maar dat is niet zo. In Johannes 5 is het nadrukkelijk zo. Stel dat de Heer Jezus iets zonder de Vader zou hebben gedaan, dan was die eenheid verbroken geweest. Dan was hij niet God zelf. Hij kan niets doen zonder de Vader. Ondenkbaar. Ondenkbaar. De Heer Jezus, dat is uw en mijn heiland, als we hem hebben aangenomen als onze heiland en als onze verlosser. En dat moet je echt heel zeker hebben. Dat moet je ook doen. Dat moet je als een soort basisgedachte in je hart hebben. Heer Jezus, kom in mijn hart. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Ik kreeg net een boekje in de handen en ik had het al gelezen intussen. Eindelijk Thuis van Billy Graham. Dat is een soort terugblik door hemzelf op wat hij ooit heeft mogen doen. En prachtige dingen. Ik vind het een aanbevelingswaardig boek. Maar hij heeft altijd gezegd, je moet de Heer Jezus in je hart vragen. Niet Billy Graham, want die lost het probleem niet op. Je moet hem hebben. En je kunt naar kerk A en B en C. Ik hoorde een lied zingen afgelopen zaterdagavond. Dat was een uitzending voor Family 7. Dat zegt ook geen lor misschien voor u, als u dat niet kent. Maar maakt niet uit. Dat was een Denomination Blues. Dat was ooit een keer gecomponeerd. En dat ging over kerk 1 en kerk 2 en kerk 112. En ze hebben allemaal een streep en een punt en een komma. Maar het refrein van het liedje is, but I have Jesus. Zo van, je kunt daar een streep zetten en daar een komma plaatsen en daar een accent leggen. Je kunt dit betalen, maar je moet hem hebben. Weer hetzelfde, je moet hem hebben. En dat zijn zulke geweldige dingen en belangrijke dingen vandaag, omdat we er allemaal bijna in tuinen. We willen allemaal een soort follower zijn. Dat zit een beetje in onze Facebook genen, weet ik veel. Ik heb dat niet door, maar nog niet misschien, zegt de ander. Maar dat hoeft ook nog niet van mij. Maar hoe dan ook, je wordt langzaam maar zeker in een soort, hoe moet ik het zeggen, cocon geduwd. En dan moet je mee en wordt van je verwacht dat je dit of A of B of C doet. De knecht die door de Heer ondersteund wordt, is de Heer Jezus. Dat is zijn uitverkorene, in wie zijn ziel een welbehagen. Nou, dat heb u gehoord. Dat hoorde u hem zeggen toen hij echt met zijn werk begon. Toen die knecht begon op zijn 30ste. Weet u wel, bij de Jordaan. Toen hij door Johannes de Doper gedoopt werd. Toen zei de vader, hij is het in wie ik mijn welbehagen heb. Dit is zo super. Dat daar op dat moment de knecht des Heren werd geprofileerd. Ik heb dat voor mezelf vaak vergeleken met Johannes 10, waar het gaat over dat de deurwachter de deur opendoet. En vanaf hoofdstuk 10, vers 4, 5, daar zegt de Heer Jezus dat hij de deur is. Dat is echt een omslagpunt in Johannes 10. Het eerste stukje is, de deurwachter doet de deur open. Nou, dat gebeurde toen de Heer Jezus begon. Toen deed de deurwachter de deur open. Dat is hem. De deur ging wijd open. Al dus betaamt het ons alle gerechtigheid van God te vervullen. De Heer Jezus, u hoort het hem zeggen. En toen ging de deur open en is hij begonnen met zijn werk. Die dingen mogen een keer in ons hart binnengaan. En ik heb mijn geest op hem gelegd. Natuurlijk ontvangen door de Heilige Geest. Zo is de Heer Jezus in de moederschoot van Maria gekomen. Niet zomaar, maar door de Heilige Geest. De Heilige Geest zal u overschaduwen. En daar gaat het. Dit is de route. En de brief van de Hebreeën hoofdstuk 9 maakt duidelijk, en daar wordt van de Heer Jezus zelf gezegd, dat hij zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgeofferd door de eeuwige geest. Zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgeofferd door de Heilige Geest. Nou, hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. In de walmende vlaspit zal hij niet uitblussen. Er is ooit een heel belangrijk orgaan gekomen in een bepaalde gezind in Nederland. Dat heet het gekrookte riet. Dat is nog een wat oudere versie van het geknakte riet. Maar ik weet niet hoe je jezelf ziet. Een walmende vlaspit is misschien nog wat te hoog gegrepen. Sorry hoor. Als je uit een bepaalde cultuur komt, dan heb je niet meer zoveel praatjes. Dan heb je niet meer zoveel lef om te zeggen dat je het zo goed deed. Het gekrookte riet of het geknakte riet en de walmende vlaspit. Daarvan zegt de knecht, daar kijk ik naar. Die man met vuile kleren aan, weet wel, Jozua voor de Heere, Zacharia 3, doet uit hem de knecht des Heeren. Dat is het geheim. En er is iemand gekomen door wie de Heere een zegenstroom kan laten stromen, omdat hij een plaats heeft waar hij kan staan en zegenen, heeft hij ook iemand door wie hij dat doet. En dat is zijn knecht. Dat zegt Petrus ook in het begin van Handelingen. Deze Jezus, jullie hebben hem gekruisigd, maar dat is zijn knecht. Zijn knecht. Het is dat geweldige samengaan van de vader en de zoon. Onafscheidelijk. Er is nooit een moment geweest dat de Heer Jezus los van de vader was. Met alle respect voor uw kennis over mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Daarover later misschien een keer, maar dat is absoluut te bewijzen dat hij nooit, maar dan ook nooit, los is geweest van zijn vader. Hij is de eeuwige gebleven. En dat hoort u hem ook zeggen aan het kruis. Vader, hoort u het goed? Dus niet mijn God, maar vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En vader, in uw handen beveel ik mijn geest. U hoort het hem zeggen. Voor en na dat moment van mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De Heer Jezus. Dat schitterende van de Heer Jezus wordt in Jesaja 42 aan u getoond. En hij zegt vers 6, ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid bij de Jordaan. Ik zal u bij uw hand grijpen. Jaweh was met deze knecht en bleef met deze knecht. Jaweh zelf nam hem met eerbied gesproken bij de hand. Dus uw verlossing aan het kruis van Golgotha is niet alleen door de Heer Jezus gebeurd. Dat is ook door Yahweh zelf, door de Vader gedaan. En dat is ook door de eeuwige geest gedaan. Alsof de Bijbel duidelijk wil maken dat de drie enigen daar helemaal in betrokken waren. Het is niet alleen het werk van de Heer Jezus. Het is het werk van alles wat van God is. Nou, dat heb ik met je gelezen. En de voorgaande dingen die zijn gekomen, die zijn ook uitgekomen, zegt, daar had ik vers 9 voor. Er is van alles al gebeurd en die zijn ook voorzegd en die zijn ook uitgekomen. Dat is ook allemaal gebeurd. Maar nu ga ik u nieuwe dingen verkondigen. Voordat ze ontkiemen, doe ik ze u horen. Nou, dat moet toen een bijzondere ervaring zijn geweest. Dit was niet te snappen voor het gewone volk, voor de fariseeën en de schriftgeleerden. En die hebben het ook later niet helemaal gepakt. Maar voordat ze ontkiemen, laat ik ze u horen. En ik ben bang dat wij zeggen, als we de Heer Jezus zien, als het lam dat geslacht is, dat we ook zeggen, Heer Jezus, het is ons wel aangezegd. Ik wil niet met Salomo en met die koningin van Scheba praten, maar die zei, de helft is mij niet aangezegd. Dat zou dus betekenen dat de Heere God ons maar een halve Bijbel zou hebben gegeven. Dat is niet waar. Hij heeft alles aangezegd. Dat ik het niet helemaal begrepen heb, dat zal ik graag belijden dan. Nu al. Er zijn nog zo weinig dingen die je snapt, die je helemaal doorkrijgt. Want hoe vaker je tot diepten doordringt, hoe moeilijker het wordt en hoe vaker je zelf zegt, Heer, ik weet het niet. Maar toch, hij heeft het gezegd. Nu gaan we naar Jesaja 49. Even vers 3. Hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht. Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Israël is vorst van God, de koningknecht, in wie ik mij zal verheerlijken. Dan ga ik vers 4 lezen. B. Voorwaar mijn recht is bij de Heere en mijn arbeidsloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere die zich vanaf de moederschoot tot mij tot knecht heeft geformeerd, om Jacob tot hem terug te brengen, maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijk worden in de ogen van de Heere, en mijn God zal mijn kracht zijn. En hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob, en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde van de aarde. En dan zegt vers 10 aan het eind, want hun ontfermer zal hen leiden, hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. Juich hemel, zegt vers 13, en verheug uw aarde, want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Wie het, dat geknakte riet en die walmende vlaspeert ook, Maar het gaat hier in Jesaja 49 om een nadere dimensie van die knecht. Namelijk dat hij niet alleen knecht zou zijn voor Israël, maar dat hij ook knecht zou zijn voor de heidenvolken. Nou, dan knijpt u uzelf een beetje in de arm en denkt, daar hebben wij even een zegen van gekregen. En dat klopt, het is alleen door hem. Het is zo merkwaardig dat hier al de heidenvolken genoemd worden, omdat hij, de Heer Jezus, de knecht is. En die ontfermer, die knecht, zou ook ontfermer zijn, zou hen die verlost werden, zouden worden, leiden naar de waterbronnen. Ik weet niet of u nu een mooie tekst voor uzelf vindt, maar ik vind het zo bijzonder, zo kostbaar, dat mijn Heer Jezus niet alleen voor Israël gekomen is. Toen hij hier op aarde was en de Syro-Fenicische vrouw ontmoette, toen heeft hij gezegd, het is niet goed om het brood voor de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Ik ben gekomen tot de verloren schapen van het huis van Israël. Zo heeft de Heer Jezus gesproken. Meer dan eens. En hier staat in Jesaja 49, maar ook voor de heidenvolken. Ik ben geweldig blij dat de Heer Jezus, de knecht van God, het licht heeft laten schijnen aan mensen die absolute donkerheid kenden. Hier zit er een. Ik ben gereformeerd opgevoed, zoals dat heet, uit een gereformeerd nest. Mijn vader en moeder hebben het niet zo geweldig gedaan, hebben me ook me niet zoveel van de Heer Jezus verteld. Misschien wel helemaal niks als ik het helemaal op een rij zet. Maar ze hebben me wel meegenomen naar de kerk. De kerk heeft toch interesse in mijn hart gekregen. En ik weet nog dat ik niet bekeerd nog, nog nooit echt overgegeven, dat ik toch tranen in mijn ogen had als ik een bepaalde psalm ging zingen. Is iets gebeurd. Maar nu achteraf zeg ik, of je nou een beetje vroom duisternis kent, of een beetje minder vroom, of een beetje wereldsduisternis. Duisternis is duisternis. En je kunt met vroom vlees zondigen en met gewoon vlees zondigen, maar het is in beide gevallen even erg. En hij heeft het licht in mijn leven gebracht. Hoe? Nou ja, ik kan mijn bekeringsgeschiedenis vertellen, dat heb ik wel eens gedaan. En ook wel eens verteld wat er is gebeurd door een oude zuster in ons dorp die de Heere kende, waarvan iedereen zei, nou dat is een gelovige. En ik ging brood bezorgen voor een bakker om een gulden per zaterdag te verdienen. Zoiets was het. En ik kwam ook bij haar. En later ging ik bij mijn buurman werken, die was slager. Moest je dan een pondje gehakt rondbrengen. En kwam ik ook bij haar. En nog wat later heb ik Henny leren kennen. En toen kwam ik ook bij haar. Het is mijn geestelijke moeder geworden. Geweldige dingen. En ik heb zo vaak tegen iedereen die een beetje in de buurt was gezegd, nou, als je daar een uur kunt zitten, dan heb je gewoon zegen. 10 sessies bij mij in pastorale zin, dat gebeurde vaak, kunnen nooit zoveel betekenen als 1 uur bij haar. Een onbeschrijfelijke heerlijkheid. Heel klein arbeidershuisje. Heel miniem, klein, maar zegen. Het licht van de Heer was daar. En dat heb ik gevoeld, dat heb ik gezien. En in het licht daarvan heb ik mijn knieën mogen buigen voor de Heer Jezus. En hem mogen aannemen als mijn heiland, als mijn verlosser. Een schitterend mens. Sorry hoor, voor mij is dat een van de helden die de draagkoets dragen. Er zit 1 zuster in elk geval hier uit een toespraak van afgelopen woensdagochtend, waar het ging over de draagkoets van Salomo. Maar er liepen 60 helden die koets te dragen. En ik heb al, ik weet niet hoe vaak gedacht, van wie zouden dat dan zijn? Hè? Hoe zouden die helden dan genoemd worden? Voor David is het geen punt, want die had 30 helden, maar dan worden ze allemaal met naam en toenaam genoemd. Helemaal uitgevogeld. Maar bij Salomo weet je niet wie dat waren. Nou, zij is er één van. Voor mij. En nog een paar. En dat ene boek, of misschien wel het gebed van je moeder, of misschien wel het lied van die, of een toespraak daar, of Weet je, iets wat je echt tot in het diepst van je zijn heeft geraakt. Dat zijn die dingen die je omhoog tillen, die je door de woestijn dragen, die je in de richting van de bruidegom brengen. Dat is het boek Hooglied en dat is dus de taal die daar dan voorkomt. Maar hoe dan ook, deze geweldige zegen is mij ten deel gevallen. Ik heb het licht van de Heere gezien en in het licht van hem mijzelf ook gezien. Dat ik duisternis was. En je kunt wel een beetje een vrome jongen uithangen, maar dat werkt toch niet. En dat is ook niet, dat houdt ook geen stand. De enige mogelijkheid is het licht van de Heer Jezus, het licht van God zelf. En in hem is in het geheel geen duisternis. En eertijds was ik duisternis, kan ik nu achteraf zeggen, en nu ben ik licht in de Heer. Dat is het verschil. Welke omkeer heeft God in mijn leven gebracht, zingt Johannes de Heer ergens. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Wat een verschil. Niet te beschrijven. Aan wie hebben we dat te danken? Aan de knecht van Yahweh, die het licht laat schijnen over de heidenvolken en over Israël. En over die ontfermen, dat is dezelfde die ons leidt naar de waterbronnen van het leven. Daar zijn hele mooie teksten bij te zoeken. Jesaja 50, de derde profetie. Jesaja 50. Vers 4. De Heere heeft mij een tong van een die onderwijs ontvang. Gaf mij een tong van een die onderwijs ontving. Zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt elke morgen, hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere heeft mij het oor geopend en zelf ben ik niet ongehoorzaam, ik wijk niet terug. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan, mijn wangen geef ik aan hen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en voor speeksel, want de Heere, help mij. Daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn gezicht gemaakt als hard gesteente. Want ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij een rechtszaak voeren? Vers 9. Zie de Heere, help mij. Wie is het die mij schuldig verklaart? Vers 10. Wie is er onder u die de Heere vreest? En die luistert naar de stem van zijn knecht? De derde profetie over de knecht van de Heere gaat over iemand die zegt, ik ben altijd vroeg op. Elke morgen wekt hij mij het oor. Ik weet niet hoe vroeg u opstaat. Ik bedoel ook niet een soort wettisch kader te scheppen van, en nu moet elke gelovige die zich een beetje gelovige wil noemen, die moet dan op zijn minst om 7 uur opstaan of zo. Misschien bent u wel een avondmens en hebt u deze sessie 's avonds. Dat laat ik echt los. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat de Heer Jezus er 's morgens ook was, heel vroeg. Het is heel merkwaardig dat de Heer Jezus hier zo beschreven wordt, dat hij een leerling is die onderwijs ontving, opdat hij met een vermoeide een woord op de juiste tijd zou spreken. Hebt u hem horen zeggen? Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Hebt u hem een beetje gevolgd in zijn pastorale gesprekken? Probeer maar. Je valt van de ene verbazing in de andere. Met al onze schema's en onze tabelletjes. Nee, daar ging het niet over. Het ging over hem. Die bijzondere, bijzondere dingen zijn. En hij werkt elke morgen. Hij werkt mij het oor. Zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvingen. In het boek Daniel is sprake van maskilim. Een moeilijk woord, een Hebreeuwse woord, voor mensen die onderwijs genoten hebben. De maskilim, de verstandigen, zo worden ze daar genoemd, zullen stralen als de zon voor eeuwig en altoos, hoofdstuk 12. de maskilim, die onderwijs kregen. Het moet een buitengewoon voorrecht zijn geweest voor de discipelen om aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. Het moet een gigantische zegen zijn voor de velen die ik ken, die ontslapen zijn en nu onuitsprekelijke woorden horen. Een mens niet geoorloofd uit te spreken. 2 Korinthe 12. Opgenomen te zijn, in het paradijs te zijn, in de derde hemel te zijn en daar met Christus te zijn, verreweg het beste, en daar deze dingen te horen. De Heer Jezus wordt in Joël 2, 24 de leraar ter gerechtigheid genoemd. Zo is een titel van hem, de leraar ter gerechtigheid. En die gaat lesgeven, Nicodemus snapte dat. U bent die leraar, dat is echt het compliment van Nicodemus aan de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, u bent de leraar van Israël. En Nicodemus zegt tegen hem, en u bent de leraar begonnen. Alleen al dat verschil in Johannes 3, bekend stukje, maar het is subliem als je het ziet. Hoe daar op dat moment iemand op aarde, die notabene les gaf in Jeruzalem, hem complimenteert met zijn leraarschap. Een compliment maakt. Maar de Heer Jezus is het. Die zelf zegt, en elke morgen werkt u mij het oor. Hij is niet zomaar uit de losse pols gaan handelen. Hij heeft iedere keer gevraagd, Heer, wat mag ik doen en wat moet ik zeggen? Ik wil niet mijn eigen leven vertellen. Dat is niet belangrijk. Dat wil ik ook niet, zeker niet. Maar ik kan u wel verzekeren dat ik jaren elke morgen een uur eerder opstond. Ook als ik om 5 uur weg moest. Of om 6 uur weg moest. Toch een uur eerder om te lezen en om te luisteren. En dat heeft invloed gehad. Dat kan niet anders. Want elke morgen wekt u mij het oor. En ik heb gehoord zoals leerlingen doen. Hier ben ik. Hoe moet ik het zeggen? Wat moet ik zeggen? Waar moet ik naartoe? Wat bedoelt u? Hoe bedoelt u het? Het zijn allemaal oefeningen vlakbij het hart van de Heer Jezus. En dat is een buitengewone zegen. Nu, die knecht van de Heer, die was zo. Maar nu staat er van die knecht, de Heer, de Heer heeft mij het oor geopend. En dat is nu precies wat ik aan het begin al zei. Weet u wel, van die Hebreeuwse slaaf, door wie de Heer die zegen zou gaan brengen. De Heer, er was een plaats waar hij kon staan en zegenen, maar hij had ook iemand door wie hij die zegen ging brengen, dat is die knecht. En die werd door die goden bij de deur geprikt en werd aan de deurpost geprikt. Dat is dezelfde uitdrukking als hier staat, u hebt mij het oor geopend. Dat is moeilijk. De Heere dienen, dat wil nog wel. Maar de gemeente dienen is veel moeilijker. Want dan kom je mensen tegen. En mensen zijn soms lastig. We hadden bij tafel nog een gesprekje over wat er daar en daar, ginds en daar is gebeurd. En hoe dat soms zwaar tegenvalt. Hoe daar oude dingen boven komen. De oude natuur, weet je wel, oud leven. Hoe het vroeger was. En om dan te dienen. Om dan te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik geef mijn rug toch maar als ze willen slaan. Ja, dat gaat voor de Heer Jezus. Hij had nooit iets ongerijms gedaan. En hij werd voor de hoge priesters al geslagen. En hij werd bij Pilatus al geslagen. En Herodes deed er nog een beetje een duit bovenop, zal ik maar zeggen. Dat ging gewoon door. Hij heeft zijn rug gegeven aan wie sloeg. En hij heeft zijn gelaat niet verborgen voor smadelijk speeksel. Het meest verachtelijke wat je kan overkomen is iemand op je spuwt. Dat is afschuwelijk. Dat is heel naar. Het gebeurde met hem. De schepper. Hij die speeksel had gemaakt. Echt waar. Als hij dat niet gedaan had, hadden ze het nooit gekund. En een beweging maken met je mond, zodat de speeksel op een andere plek komt, heeft hij gedaan. Heeft hij geregeld. En hij heeft het zelf gedaan. De Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus. En dat is die knecht van God. Die tot op de bodem is gegaan. Die zichzelf heeft ontledigd. De mensen gelijk geworden. De gestalte morfee van een slaaf heeft aangenomen. En heeft zichzelf ontledigd. En hij is niet ongehoorzaam geweest. Hij week niet terug. En de Heere helpt hem. Weer datzelfde. Ik ben niet alleen. want de Vader is met mij. Dus iedere keer komt dat terug, wat in 42 al kwam, samen, zo gingen die beiden tezamen. Niet aan die tekst wennen van Genesis 22, omdat het misschien vaker is voorgelezen, maar in je hart, dit is het geheim. Zo gingen die beiden samen. Zo is de Heer Jezus gegaan. En hij heeft een geopend oor. Dat betekent dus dat hij, en de Heer kende de schrift, dat hij tegen zijn vader, vader, ik heb u zo lief, ik wil niet weggaan. Hij had zo weg kunnen gaan. Zoals een Hebreeuwse slaaf, als hij 7 jaar gediend had, van alles meekreeg. De tijd was om. Het contract liep af. De inhoud was er. Hij had zo weg kunnen gaan. En de enige die zo naar de hemel had kunnen gaan, dat was hij. Nooit iets ongerijms gedaan. Wie van u overtuigt mij van zonde? Niks. En juist hij zei, ik wil niet als een vrij man weggaan. Maar ik heb mijn Heer en mijn vrouw, ik laat even die kinderen nog staan. Vader, ik heb u zo lief. En ik heb de gemeente zo intens lief, dat ik niet weg wil. Ik wil blijven dienen. Ik wil blijven gaan. En ik geef mijn rug en ik geef mijn wang. En hier ben ik. En ook mijn kinderen, dat is dat wat daaruit voortkomt. De mensen die door de houding van gelovigen de Heer Jezus hebben leren kennen, straks in het duizendjarig vrederijk komen er heel wat mensen tot geloof. Nou, die zullen merken, daar zullen ook die kinderen nog komen. Dus dat is een andere categorie dan die vrouw en dan die vader. Die Heer, ik heb u Heer en ik heb u, mijn vrouw lief, maar ik heb ook de kinderen lief. Ik heb ook lief dat wat er nog komt, dat er aan nazaad geen gebrek zal zijn, dat er op een enorme manier zegen zal komen, dat heb ik vooraf gezien. Ik ben niet ongehoorzaam geweest en ik wijk niet terug. Bij ik wijk niet terug heb ik altijd een tekst in mijn gedachten gehad van Lucas 12 vers 50. Hoe word ik gedrongen totdat het volbracht is? Ik wijk niet terug. Ik ga door. Ik blijf. Jesaja 53. Dat is de laatste profetie over de knecht van de Heere. Het begint al in 52 vers 13. Hoofdstukindeling is van later, is ooit een keer gemaakt. En wel handig, want dat zoekt wat makkelijker. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. 52 vers 13. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. 53 vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? Naar wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is het. Hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Ja, dat had hij, maar niet hier op aarde. Een paar momenten, als even het gordijn wordt weggetrokken, dan staat ineens op de berg der verheerlijking iemand in een heel ander, in een schitterend, blinkend gewaad. Maar dat zijn maar korte momenten geweest. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. En er komt vandaag een hele moeilijke tekst, vindt men, valt wel mee hoor, zal later blijken. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen en ons leed heeft hij gedragen. We hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtreding verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij allen dwaalden als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En deze vertaling heeft het zo prachtig geformuleerd. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. En hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En vers 10 zegt, maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien en hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. God wil het welbehagen van hemzelf laten stromen. Hij heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. Nou, eerst over Jesaja 53 vers 4, omdat daar zoveel geschrijf over is. Betekent dat dat er nu vanaf dit moment niemand meer ziek hoeft te zijn? Dat er dus geen enkele kwaal meer is, want hij heeft onze ziekten op zich genomen? Dat hoor ik. Dat leest u ook. Dat hebt u ook gehoord. En daar hebben we onze vraagtekens bij. Of we gaan daarin mee. Dat laat ik helemaal los. Ik wil alleen dit zeggen. Dat welke ziekte u ook bij de kop pakt, een gevolg is van de zonde. Het is gekomen omdat Adam en Eva gezondigd hebben en wij uiteindelijk die zondige natuur hebben georven. Die zit in ons, zegt de brief aan de Romeinen. Die heb je niet gekregen later, op een bepaalde leeftijd. Die had je al. En het zuchten van de schepping, zegt diezelfde Romeinenbrief in hoofdstuk 8, gaat door. En ook wij zelf zuchten. We hebben daarmee te maken. Maar de Heer Jezus is niet alleen naar jouw hoofdpijn of naar jouw rugklacht gaan kijken. De Heer Jezus is naar de bron, naar de oorzaak van de zonde en de oorzaak van de pijn en de oorzaak van de ziekte gaan kijken. En dat is, hij heeft onze ziekten op zich genomen. Dat is wat hier staat. Er staat niet dat elke ziekte dus weg is. Daarom kan Paulus ook concluderen. Daarom heb ik een welgevallen en zwakheid. Ik heb een doorn in het vlees en ik heb er wel om gebeden, maar ja, die gaat niet weg. Of Timotheus heeft een maagklacht. Dat wil nog wel bij de meeste broeders van die dingen. Nou, een flesje wijn extra kan ook geen kwaad. Dat halen ze daaruit dan, omdat er dan gedronken mag worden. Maar Tychicus ziek op Kreta achtergelaten, dat betekent dus dat er echt voorbeelden zijn van mensen die ziek zijn gebleven en die, waarin God een bepaalde bedoeling heeft. Nog sterker, altijd een bepaalde bedoeling heeft. Jij weet niet waarom je wel of niet iets hebt. Ik hoorde een toespraak 2 weken terug en dat raakte me ook nogal. Van iemand die had, een jongeman, had een auto-ongeluk gehad en was verongelukt en was uiteindelijk na revalidatie zover dat hij weer verder kon, maar zijn linkerarm was weg. Die was geamputeerd. En zijn rechter, dat was dus weer zo'n beetje in goede doen gekomen. En toen zei die jongeman tegen zijn vader, ik wil graag op judoles. En toen zei die vader, ja, jij hebt judoles, kom. Je hebt maar 1 arm. Dat kan helemaal niet. Ik wil toch graag. En van, na lang praten, zei naar een sportschool, een leraar die heel bekwaam was, werd geraadpleegd en die zegt, dat kan wel. De jongeman natuurlijk helemaal glimmen, helemaal glunderen, want het kan dus wel. En hij dus naar die leraar. En die heeft, ik dacht 3 of 4 maanden met hem gewerkt. En hem van alles geleerd met zijn rechterarm, linkerhand was er niet, maar zijn rechterarm. En hij zei, nu ben je geschikt voor een toernooi. Toen zei hij, maar ik heb maar 1 arm. Toen zei hij het zelf, weet je wel. Ik geschikt voor een toernooi, dat kan helemaal niet. Dan zei toch, het toernooi bestond uit 5 ronden. Ronde 1 won hij, ronde 2 won hij, ronde 3, ronde 4. En toen zei hij van, dit kan niet, dit bestaat toch niet. En toen vroeg hij, nadat hij ronde 5 ook gewonnen had en kampioen werd, van hoe kan dit nu? Nou, het is heel eenvoudig, zei die sportleraar. Ik heb je bijzondere grepen geleerd voor je rechterhand. En de enige afweer op die bijzondere greep is iemand te pakken met zijn linkerarm. En die was er niet. Nee, maar de moraal is heel schitterend. Dat je kracht komt te liggen zelfs in dingen die je niet hebt. Wees voorzichtig. Hoe dan ook, de Heer Jezus heeft voor al die oorzaken zijn leven willen geven. Hij wilde dat. En hij wilde de prijs daarvoor betalen. En nu ga ik het even verbinden met iets wat we vaker hadden, maar dat is een hele tijd terug. In het Oude Testament vindt u in Leviticus een hele verhandeling over offers. 1, 2, 3, 4, dus Leviticus 1, 2, 3, 4, tot en met 7, 8. En dat komt ook in Numeri nog een stukje voor. Maar die offers die worden heel bijzonder uit de doeken gedaan. En een van die offers is het schuldoffer. Er is een zondoffer, dat is de zonde als macht in je, weet je wel. Dat is, dat is iets dat aandrijft tot zondigen. Dat moet weg. Dat is het zondoffer. Maar het schuldoffer is dat wat je aan schuld gecreëerd hebt, wat je zelf gefabriekt hebt. En als je dan schuld had, dan moest die schuld worden terugbetaald. En als je niet wist hoe hoog die schuld was, dan moest dat geschat worden, dan moest dat getaxeerd worden. En dan moest Mozes aanvankelijk als taxateur van de Heere God optreden en die zei, nou, zeg maar 100 euro. En dat staat in de schrift, dan moest er 120 euro betaald worden. Er moest een vijfde aan worden toegevoegd, 20% extra. En ik heb al 20 keer geroepen dat dat in de conflicten in de gemeente eigenlijk de oplossing is. Maar we zien kans om geen vijfde erbij te doen, maar het minstens een vierde af te doen. En als je half beleidt, dan blijft er een hoop onder de mat liggen. En er één storm en alles is er weer boven. Dat is wel duidelijk. Maar stel nu eens dat dat gebeurt. Maar de Heer Jezus zelf was de enige die mijn schuld kende. Hoort u het goed? De enige. En dat moest betaald worden in zilveren sikkels, naar de sikkel van het heiligdom. Dat betekent niet naar mijn koers, niet naar de koers van Europa, maar naar de koers van de hemel. De sikkel van het heiligdom. En hij kende die prijs. En die 100 eenheden die ik schuldig was, heeft hij verhoogd tot 120. En God heeft meer gekregen dan ik ooit aan schuld had. Hoort u het? Oh. U hoeft helemaal niet bang te zijn dat er daar nog een soort windvlaag de rest van die schuld naar boven gaat blazen of zo. Dat kan helemaal niet. Dit zijn sublieme dingen. Wat ik niet geroofd heb, staat van hem, dat moet ik toch teruggeven. En hier staat, toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Ik vind het zo prachtig mooi dat in Jesaja 53 de knecht zegt, en ik ga betalen. En hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Er staat niet tot een brandoffer, dat is ook waar. Hij heeft God bovenmate verheerlijkt en groot gemaakt, maar hij heeft de schuld vereffend. En dat heeft hij betaald. Toen betaling geëist werd, heeft hij het gedaan, de Heer Jezus. En omdat hij het betaald heeft, zijn wij gelukkig en blij. En dan roepen we halleluja, dat kan toch niet anders? Dan kun je toch niet zeggen van, nou ja, dat is aardig om te weten of zo, maar dit raakt je ziel, dit raakt je innerlijk, je hart. En de Heilige Geest wil dit aan je hart brengen. En hij zal op deze wijze het welbehagen van de Heere gelukkig lucht, zo staat een andere vertaling, dat voort laten gaan. Dit gaat verder. Dit stopt niet. Deze stroom van zegen, die gaat door. De knecht van de Heere is degene die alle schuld vereffend heeft. Nu hadden we in de eerste drie situaties nog, ja, wel lijden al in hoofdstuk 50, weet je wel, rug geven aan wie slaan en je wang niet, dat is dus wel lijden, maar dat is fysiek lijden. Maar hier gaat het veel verder op. Hier gaat het om naar een slachtbank gaan, als een lam naar de slachtplaats gaan en om daar die betaling te regelen. Ziet u die knecht nog een keer in Zacharia 3, die vuile kleren van Jozua laat uittrekken, doet uit een statiegewaad aan. Nou, dat gebeurde terwijl de engel erbij stond, de knecht des Heren, die deed het. Die schuld is vereffend, dat is weg. Dat betekent niet dat God het niet meer ziet, of dat God gewoon een soort een omweg heeft gecreëerd, maar hij heeft het echt tot op de bodem uitgezocht en tot op de bodem vereffend. Dat is de Heer Jezus. En daarom, broeder en zuster, ben ik zo blij met de Heer Jezus die de knecht is. Natuurlijk is hij de koning, de schepper, de eeuwige, de herder, de goede herder. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is de bruidegom. Hij zal bejubeld worden op alle mogelijke manieren. Maar hier gaat het vanavond om dit element van de Heer Jezus, dit aspect van de Heer Jezus, dat hij de knecht van Yahweh is, de knecht van God. En ik ben er heel blij mee. Amen. Vader, dank u wel dat er zo'n knecht is geweest die zich zo heeft gegeven, zo samen met u die route ging, samen met u dat werk ging doen. Ik ben niet alleen, heeft hij gezegd, want de Vader is met mij. Zo bent u samen naar de berg Moria gegaan. Dat was vroeger Abraham en Isaac. Maar diezelfde berg Moria is ook Golgotha. Want Golgotha is een uitloper van de berg Moria. En daar waren u en hij, vader. Wat dat voor u en voor uw hart geweest is daar, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat wij al ontroerd raken als een van onze kinderen iets moet ondergaan. En we vinden dat soms zwaar en moeilijk, zouden het wel willen afkopen. Maar hij deed het. En u was erbij. En de volle prijs is op tafel gekomen. Alle schuld is vereffend. Er is niets overgebleven. We zijn in Christus. Wie zal ons nu schuldig heten, nu we met eer en heerlijkheid gekroond zijn met hem? Niemand is iets schuldig als je in hem gelooft. Dank u wel. Dank u wel, Vader, voor die knecht van u die in de gestalte van God was. Niet alleen een beetje leek op God, maar ook echt God was. Ook een gestalte van een knecht heeft aangenomen. Niet leek op een knecht, maar ook echt knecht was. Ik ben gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus. We prijzen u voor hem. We bejubelen hem, onze Heiland. Het lam in de troon. Het lam dat geslacht is waar te ontvangen. Dank u wel voor wie hij is. Amen.